Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Gisteren zijn we gestart met onze Mariathon, een speciale Mariathon die tot eind deze maand gaat duren, met speciale uitzendingen in dit programma, Elke Dag Telt, maar zeker ook in het programma De Rots in de Branding, De Kerk Leeft en De Wereld van Radio Maria. We hebben van alles van informatie gezocht over de Filipijnen, want ja hoor, wij gaan Radio Maria in de Filipijnen ondersteunen. En we hebben van hen ook heel veel getuigenissen gekregen. Getuigenissen van luisteraars, vrijwilligers en medewerkers. Ook gaat u in een volgende uitzending van De Kerk Leeft een prachtige getuigenis horen van de programmadirecteur van Radio Maria in de Filipijnen en zijn assistent, die zelf ook priester is en de toekomstige directeur wordt van Radio Maria daar. We gaan het vandaag ook hebben over verschillende uitzendingen die u vandaag kan beluisteren, waaronder een speciale uitzending van De Rots in de Branding over de Filipijnen. Ook gaan we een brief voorlezen. Niet zomaar een brief. Een brief geschreven door Paus Johannes Paulus de Eerste, toen hij nog patriarch van Venetië was, Albino Luciani. En hij schreef ook een brief aan de heilige Lucas. Maar eerst starten we, beste luisteraars, met muziek. We luisteren naar de prachtige hymne van de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000, Emmanuel.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world, will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again, the living word that makes us new and grows in our hearts. Si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
Luce.
del passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón. Para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel. Een prachtige lied, een prachtige hymne van de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000. Beste luisteraars, vandaag in het programma Heilige Getuigen starten we met een nieuw boek. We gaan voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven. Het gaat over het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Ik stel voor dat we luisteren naar een fragment uit de eerste uitzending die u dus vanavond kan beluisteren, beste luisteraars. Om 21:45 start de eerste aflevering en dan elke dag op hetzelfde uur kan u het boek blijven volgen hier op Radio Maria.
Wij gaan vandaag een nieuw verhaal binnenstappen, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En haar verhaal wordt beschreven in het boek met als titel Wij worden geboren om nooit meer te sterven. En dit werd geschreven door Simon Struasi en Christiana Pacini, een bevriend gezin van Chiara. En we beginnen vandaag met het voorwoord in het boek. Het voorwoord werd geschreven door de geestelijke leider van Chiara, namelijk pater Vito D'Amato. Wat we gezien hebben. Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaatsgevonden. Met deze woorden opent het Heilig Evangelie volgens Lucas. Met diezelfde woorden wilden Simone en Christiana hun biografie over Chiara Corbella Petrillo beginnen. Het verlangen om Chiara te leren kennen was vanaf het begin heel groot. Toen ik mijn homilie op haar begrafenis eindigde met de woorden: Als jullie meer willen weten over Chiara, kom het ons dan vragen, hebben duizenden mensen hierop geantwoord en ons door het jaar heen aangespoord om hun getuigenissen, interviews en ander materiaal over haar uit te brengen. Daardoor werden we ons meteen bewust van het verlangen om haar verhaal te horen. Een verhaal dat verbijstert en angst aanjaagt, maar tegelijkertijd ook fascineert. Veel mensen hebben de gebeurtenissen uit haar leven al verspreid. Er staan artikelen in nationale dagbladen, volledige hoofdstukken in boeken en gesprekken in blogs en sociale media. Zoals wel vaker gebeurt in dergelijke gevallen, openden het legitieme verlangen om te begrijpen en het gebrek aan informatie de weg naar interpretaties en toegevoegde details die niets te maken hadden met de werkelijke feiten. Nadat we dit allemaal in overweging hadden genomen, en ook omdat het voor Enrico, Chiara's man, onmogelijk was om het hoofd te bieden aan alle vragen die van overal kwamen, werd het idee van dit boek geboren. Het is een instrument om hun verhaal te vertellen zoals het echt gebeurd is. Nadat we de eerste weerstand overwonnen hadden, die voortkwam uit het feit dat we Chiara's verhaal zouden moeten delen met een massa gelovigen en niet-gelovigen, dachten Enrico en ik eraan om Simone en Christiana te vragen om het neer te pennen. Refererend naar de woorden van Lucas, vroegen wij hen om het hele verhaal vanaf het begin te bespreken en een geordend verslag te schrijven.
En u kan, beste luisteraars, het volledig boek beluisteren. Vanavond een eerste aflevering in het programma Heilige Getuigen om 21:45, 21:45. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Zij was 5 maanden zwanger toen men een kwaadaardig gezwel ontdekte. En om de gezondheid van het kindje niet in gevaar te brengen, stelde ze de behandelingen uit. Ze stierf op 28-jarige leeftijd, een jaar na de geboorte van de kleine Francesco. Opgebrand door liefde leeft ze nu voort bij God en bij hun toen andere kindjes die haar reeds voorgegaan waren. En dit boek gaat ook over Chiara's levenslust, haar liefde en haar glimlach. Die verspreiden zich razendsnel over de wereld als een boodschap van hoop en licht, te midden van lijden en verdriet. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek, zo dadelijk een boodschap van bisschop Roberto Malari. Hij is de bisschop van Tarlac City in de Filipijnen en hij heeft zeer speciaal voor jullie een boodschap ingesproken om jullie te vertellen hoe belangrijk Radio Maria in de Filipijnen is en hoe belangrijk het is om hen te steunen. Dat is voor zo dadelijk.
Dich zu sehen. Alle Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde, Freund bist du.
Natuurlijk gaat u veel horen over Radio Maria in de Filipijnen de komende weken, want ze hebben onze hulp nodig. Ze hebben uw hulp nodig. En we gaan luisteren naar een boodschap van Monseigneur Roberto Malari.
My dear listeners, volunteers, collaborators, staff of Radio Maria Belgium, I am Bishop Roberto Malari, Bishop of the Diocese of Tarlac, Tarlac City, Philippines. I am speaking to you to give witness to the importance of the mission of Radio Maria in our diocese. It is indeed a great gift, this humble instrument of God through Mary helps our church to evangelize people, that is to teach people of our faith and keep them away from ignorance of our Christian doctrine. This new way of communication and evangelization helps our faithful to really understand our faith and thus enlivens their faith. Radio Maria reaches the people where we have the difficulty to extend our apostolate.
Dierbare luisteraars, vrijwilligers, medewerkers van Radio Maria in België. Ik ben bisschop Roberto Malari, bisschop van Tarlac in Tarlac City in de Filipijnen. Ik spreek tot u om getuigenis af te leggen van het belang van de missie van Radio Maria in ons bisdom. Het is inderdaad een grote gave, een groot geschenk. Dit nederig instrument van God door Maria helpt onze kerk om mensen te evangeliseren. Dat wil zeggen om mensen te leren over ons geloof en hen weg te houden van de onwetendheid over de christelijke leer. Deze nieuwe manier van communiceren en evangeliseren helpt onze gelovigen werkelijk het geloof te begrijpen en op deze wijze te verlevendigen. Radio Maria bereikt de mensen die moeilijk te bereiken zijn met ons eigen apostolaat.
One of the good things that Radio Maria is that it gives opportunity to many of our lay faithful to participate in the mission of really bringing the presence of Christ in every home. We have more or less 300 volunteers in Radio Maria, Philippines. It also opens the possibility to make the clergy and lay leaders to be co-responsible in taking the mission entrusted to us by Christ when we receive our baptism. I'm really thankful for this help of Radio Maria, thanking the Lord for bringing and bestowing our diocese of the presence of Radio Maria, the first Radio Maria in Asia.
Een van de goede dingen van Radio Maria is dat het de mogelijkheid geeft aan de leken gelovigen om deel te nemen aan de missie om echt Christus te brengen in iedere huis, iedere thuis. Zo hebben we ongeveer een 300-tal vrijwilligers hier bij Radio Maria in de Filipijnen. En het opent eveneens de mogelijkheden om de clerus, voor de leken, leiders, mede verantwoordelijk te maken om de missie op te nemen die aan ons is toevertrouwd door Christus vanaf het moment van ons doopsel. Ik ben zeer dankbaar voor de hulp van Radio Maria en dank de Heer om aan ons bisdom de gezegende aanwezigheid van Radio Maria te brengen, de eerste Radio Maria in Azië.
I hope and pray that many dioceses here in the Philippines will also have this blessing, the work and apostolate of Radio Maria, Philippines. I pray that through your help, Mary, Radio Maria, Philippines, will have the opportunity to expand in the whole archipelago of the Philippines, where many Catholic Christians are thirsty of the Word of God. I am really very grateful to Radio Maria Belgium for choosing Radio Maria Philippines to be one of your beneficiaries for this year's Mariathon. I pray that God will shower you and your apostolate with his overflowing blessings. May we effectively communicate to everyone that God is the only hope of everyone.
Ik hoop en bid dat vele bisdommen in de Filipijnen dit gezegende werk en apostolaat van Radio Maria Filipijnen mogen hebben, mogen helpen. Ik bid dat uw hulp Radio Maria Filipijnen de mogelijkheid zal geven zich uit te strekken over de gehele archipel van de Filipijnen, waar zoveel katholieke christenen de dorst ervaren naar Gods woord. Ik ben werkelijk erg dankbaar voor Radio Maria België, om Radio Maria Filipijnen te willen kiezen als een project voor de Mariathon van dit jaar. Ik bid dat God over u en uw apostolaat zijn overvloedige zegen mag uitstorten. Mogen we op effectieve wijze aan één ieder communiceren dat God de enige hoop is voor iedereen.
May our mother, Mary, continue to bring hope which is deeply rooted in our faith in the risen Jesus. God bless you and Happy Easter to all.
Mogen onze moeder, de heilige maagd Maria, blijvend hoop brengen die diep geworteld is in ons geloof in de verrezen Christus. God zegene u en ik wens u nog in deze paastijd een zalig Pasen. En u hoorde de woorden van Monseigneur Roberto Magliari, bisschop van Tarlac, Tarlac City in de Filipijnen. Hij is dus de bisschop daar waar de hoofdstudio's van Radio Maria in de Filipijnen zich bevinden. Een aanmoediging, beste luisteraars, om Radio Maria in de Filipijnen te ondersteunen. En we gaan even luisteren naar een jingle van Radio Maria Filipijnen.
Radio Maria, Radio Maria, Radio Maria, bringing Christ into your home.
En vandaag, beste luisteraar, in een speciale uitzending van De Rots in de Branding om 10:30 gaat u kunnen luisteren naar een bijzonder verhaal, namelijk wat, ik ga hier eventjes mijn speakbriefje nemen, de grote lijnen van de geschiedenis van de Filipijnen overlopen. En ook gevolgd door een eerste deel van de eerste decennia van de christelijke geschiedenis. Met ook nog een kleine verrassing in deze uitzending. En volgende week zal er ook een tweede uitzending volgen in De Rots in de Branding met het vervolg van het boeiende verhaal van de Filipijnen.
Halleluja,
Hosanna.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nog luisteren naar een brief geschreven door Paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch was van Venetië. In zijn collectie Brieven aan beroemde mensen is er ook een brief gericht aan de heilige Lucas.
Aan de heilige evangelist Lucas. Sint Lucas is de auteur van het derde kanonieke evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Hij leefde in de eerste eeuw na Christus. Geneesheer, door intieme vriendschap verbonden met Sint Paulus, wiens trouwe medewerker hij was. Hij volgde hem ook op zijn derde missiereis. Hoewel hij geen ooggetuige was van het leven van Christus, is zijn bijdrage aan het Nieuwe Testament belangrijk, vooral ook door de aandacht voor de kindsheid van Jezus. Verbieden, verboden. Beste Sint Lucas, u hebt me altijd aangestaan omdat u een mens bent van een en al mildheid en verzoening. In uw evangelie hebt u onderstreept dat Christus oneindig goed is, dat zondaars voorwerp zijn van een bijzondere liefde van God, dat Jezus bijna ostentatief betrekkingen heeft onderhouden met hen die bij de wereld helemaal niet in tel waren. U alleen hebt ons het verhaal van de geboorte en van de kindsheid van Christus gegeven, dat wij met Kerstmis altijd graag lezen met telkens nieuwe ontroering. Vooral één zinnetje van u blijft mij boeien. In doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe. Dat is de zin die aan de oorsprong staat van alle kerststalletjes ter wereld en van duizenden wonderschone schilderijen. Naast die zin heb ik een strofe geplaatst uit het brevier. Hij wilde rusten op wat hooi. De kribbe heeft hij niet versmaad. Met weinig melk werd hij gevoed, die zelfs geen vogel hongeren laat. Daarna heb ik me afgevraagd, Christus heeft deze allernederigste plaats gekozen. Wij, welke plaats kiezen wij? Laat me u vertellen welke antwoorden ik op deze vraag gevonden heb. Tegenover God is onze plaats die van Abraham, die zei: zal ik durven spreken tot mijn Heer, ik die stof en as ben? Of ook die van de tollenaar, die op de drempel van de tempel, ver van het altaar, zijn ogen niet durfde opslaan naar de hemel, daar hij dacht aan zijn vele bedreven zonden. Tegenover een oneindige en almachtige God moeten wij aanvaarden dat we nietig zijn. Moeten we elke neiging onderdrukken die tegengesteld is aan de ons passende onderwerping? In sommige zaken wil God inderdaad door ons nagevolgd worden, terwijl hij in andere uniek wil zijn, onnavolgbaar. Hij zegt: leert van mij zachtmoedig en nederig te zijn. En wees barmhartig, zoals mijn Vader barmhartig is. Maar hij zegt ook: alleen aan God eer en glorie. Alleen God is de absolute en de onafhankelijke. Wij proberen de zaak om te keren. Wij zouden de autonomie, onafhankelijkheid en eerbetuigingen voor ons willen hebben. Wij voelen er niets voor afhankelijk, zachtmoedig en geduldig te zijn. Zo nodig beroepen wij ons daarbij op nieuwe filosofieën, die binnenkort verouderd zullen zijn. En op de cultuur met grote K. De vooruitgang is ons naar het hoofd gestegen. We verbeelden ons heel wat, omdat we op de maan geweest zijn en omdat we ons in onze beschaving met alle mogelijke comfort hebben omringd. Intussen waren we hard op weg hem te vergeten van wie elke gave van wetenschap en techniek komt. Toen de Oosterse sheiks ons onzacht en ongenadig wakker kwamen schudden. Jullie van de consumptiemaatschappij en de overvloed. Zo hebben ze ons gezegd. Het is uit met lui lekkerland. Olie is er nog slechts voor een 30-tal jaren. Wie er wil, moet hem peperduur betalen. Zie u aan te passen. Ga op zoek naar andere bronnen van energie. Deze waarschuwing en de moeilijke tijden die ons nog te wachten staan, kunnen nuttig zijn. Aan de ene kant stimuleren zij tot nieuwe onderzoekingen en tot nieuwe wegen van vooruitgang. Aan de andere kant herinneren zij eraan dat al het aardse begrensd is en dat wij alleen in God onze wezenlijke verwachtingen moeten stellen. Een kritische christen heb ik horen zeggen: het moet nu maar eens afgelopen zijn met de kleinburgerlijke godsdienst, die spreekt van een paradijs en van afzonderlijk geredde zielen. Dat alles riekt naar kapitalistisch individualisme. Dat leidt de aandacht af van de armen met hun grote sociale problemen. Over het volk, de massa, het gemeenschappelijk heil, daarover moet hij spreken die het evangelie predikt. Christus is gekomen om het volk te bevrijden uit de ballingschap van de kapitalistische beschaving en het te leiden naar het vaderland van de nieuwe maatschappij die op het punt staat te ontluiken, menen ze. In deze woorden is alleen dit waar, namelijk dat de christen iets moet doen en grondig aan de grote sociale problemen. Hoe meer iemand werkelijk geboeid wordt door de hemel, hoe meer hij de handen moet uitsteken om de rechtvaardigheid op aarde te planten. Voor de rest, kapitalistisch of socialistisch, de beschaving is voor elk van ons slechts tijdelijk. Wij zijn hier op doorreis. Ons ware vaderland, waarheen wij geleid door Christus op weg zijn, tezamen, maar ieder met eigen bestemming, is het paradijs. Wie niet gelooft in het paradijs is te beklagen. Hij is zonder hoop, zou Sint Paulus zeggen, en hij heeft nog niet de diepe zin van het eigen bestaan gevonden. Tegenover de naaste is onze plaats drievoudig, al naar gelang het gaat om meerderen, gelijken of ondergeschikten. Maar mag men wel van meerderen spreken in deze jaren? Mag men nog zeggen, de kinderen moeten hun ouders lief hebben, eerbiedigen en gehoorzamen, de leerlingen hun leraren, de burgers die gevestigde autoriteiten? In de 17e eeuw bestond hier in Venetië het fameuze carnaval. Tijdens die dagen leek het volk gek te worden, deed het zomaar wat het wilde en brak los, onder de schutsen van het masker. Tegen zeden en wetten in, als om zijn schade in te halen voor al de maanden doorgebracht in gehoorzaamheid en fatsoen. Ik heb de indruk dat iets dergelijks nu ook aan het gebeuren is. Het boezemt me niet zoveel angst in dat er overal in de wereld aanslagen, diefstallen, ontvoeringen, vrijheidsberovingen en moorden worden gepleegd. Dat is altijd al zo geweest. Beangstigend is de nieuwe manier waarop veel mensen tegen deze fenomenen aankijken. De wet, de norm, wordt beschouwd als iets om de draak mee te steken, of als een vorm van repressie en vervreemding. Men schept er een dwaas genoegen in, kwaad te spreken van om het even welke wet. De enige zaak die vandaag nog verboden is, zo heeft iemand al opgemerkt, is het verbieden. En wie nog tracht te verbieden, gaat door voor iemand die thuis hoort in de oude en achterhaalde maatschappij van onderdrukkers. Sommige rechters maken bij het vonnissen de indruk dat zij willekeurig de mazen in de wet willen vergroten. Heel vaak worden in de pers diegenen belachelijk gemaakt die de taak hebben de openbare orde te handhaven. Zelfs in kringen van priesters wordt, bij het neerhalen van de ene kerkelijke wet na de andere, even vrolijk als onbegrijpelijk, het quantum potes tantum aude, wat betekent durf zoveel je maar kan, uit het Laudation toegepast. Steeds talrijker worden de min of meer wetenschappelijke onderzoekingen die bijna alle lijken uit te lopen op deze slotzang. Beste mensen, jullie zijn ongelukkig in de huidige situatie. Als jullie gelukkig willen worden, moeten jullie alles veranderen en de structuren op hun kop zetten. Ook de psychologie, zoals die de menselijke verschijnselen verklaart, helpt hierbij een handje. De overspeligen en de sadisten worden door de dieptepsychologen vrijwel steeds geëxcuseerd. De fout ligt bij de ouders, die hun tengere en engelachtige spruiten niet hebben bemind zoals ze moesten. Er is een hele literatuur die als parool schijnt te hebben: zoek de schuld bij de vader, en die deze voor nagenoeg alles verantwoordelijk stelt. Een andere verzameling literatuur, die een complete bevrijding van elke wet propageert, vraagt onbeperkte contraceptie, abortus op verzoek van de moeder, echtscheiding naar believen, voorhuwelijkse betrekkingen, homoseksualiteit, gebruik van drugs. Het is een vloed, een soort van cycloon die nadert, beste Sint-Lucas. Wat kan een arme bisschop daartegenover doen? Hij kan toegeven dat in het verleden de wet dikwijls absolutisme is geweest, een soort van altaar waarop het individu een beetje te veel geofferd werd. Hij neemt er akte van dat het soms de ouders zelf zijn die voor hun kinderen alle teugels vieren. Ik wil niet dat mijn zoon de strengheid kent die ze mij hebben doen ondergaan. Hij erkent dat vroeger diezelfde ouders wel eens Paulus' waarschuwing vergaten, namelijk niet te veel eisend te zijn voor de eigen zonen. Hij weet best dat iedere uitoefening van gezag een dienst is en dus moet worden uitgeoefend in dienstvaardigheid. Hij heeft de woorden van Sint Petrus voor de geest. Handelt als waarlijk vrije mensen die zich niet bedienen van de vrijheid als sluier van de boosheid, maar dienaren Gods zijn. Deze woorden sluiten de zogenaamde macht uit en vereisen een gezag dat vrijheid bevordert. Zij willen geen slaafse gehoorzaamheid, maar een volwassen, actieve en verantwoordelijke gehoorzaamheid. Maar verder? Verder moet hij vertrouwen op God en vastberaden blijven herinneren aan het goddelijk woord: wie God vreest, eert zijn vader. Mijn zoon, eer uw vader met woorden en met daden. Zonen, gehoorzaamt uw ouders in alles. Dat is de Heer aangenaam. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan, want er is geen gezag dan van God. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods bevel. Zo schrijft Paulus in de Romeinenbrief. En hij schrijft in de brief aan Timotheus: ik dring erop aan dat er smekelingen en gebeden gedaan worden voor alle mensen, voor de koningen en voor allen die met gezag zijn bekleed. Gehoorzaamt aan uw leidslieden en voegt u naar hen, opdat zij die als verantwoordelijken moeten waken over uw ziel, dit doen met vreugde en niet onder zuchten. Verder zijn er onze gelijken. Tegenover hen is het onze plicht eenvoudig te zijn, onopvallend, zonder de overdreven manie om zich te onderscheiden. Maar in plaats van te doen wat de anderen doen, lijkt men soms er veel eer op uit om juist datgene te doen wat de anderen niet doen. Om tegen hun uitspraken in te gaan, te misprijzen wat zij bewonderen en te bewonderen wat zij verachten. Iemand wil opvallen door de elegantie en luxe, de bonte kleuren of modieuze snit van de kleren. Een ander door originele en spitsvondige taal. Een ring aan de vinger, een krulletje onder de hoed, een veer op de baret kan iemand ongelooflijk fier maken. Of zichzelf onnozele dingen uiteraard. Maar vaak worden het middelen om de aandacht te trekken, anderen te imponeren en de eigen middelmatigheid te vervullen. Een eenvoudig en eerlijk mens daarentegen probeert er niet rijker, geleerder, vromer, edeler of machtiger uit te zien dan hij is. Zijn wat hij moet, lijken wat hij is, zich kleden volgens de eigen situatie, zich niet gewild te kijk stellen, niemand krenken. Dat is wat hij nastreeft. Dit alles heeft Jezus reeds geprezen en aanbevolen in woorden die u, beste Sint Lucas, voor ons hebt bewaard. Zet u op de laatste plaats. Wee u, die de eerste zitplaatsen zoekt in de synagoge en plechtstatige begroeting op de pleinen. Daar zijn tenslotte de minderen of beter, diegenen die minder geluk hadden dan wij, omdat ze ziek of arm zijn, in nood verkeren of tot de zondaars gerekend worden. Tegenover hen bestaat de plicht tot christelijke liefde, tot liefde van de daad, die moet uitgaan naar ieder van de mensen afzonderlijk en ook naar de groep of klasse die zij vormen. Hier wijs ik op twee hedendaagse misvattingen. Iemand zegt: ik bemin en help de afzonderlijke armen en daarmee uit: de klasse der armen interesseert me niet. Een ander zegt: ik integendeel vecht alleen voor heel de klasse, voor al de marginalen, voor de derde wereld. Zorgen voor de afzonderlijke armen met liefdadigheid en detail helpt niet. Erger nog, het vertraagt de definitieve revolutie. Aan de eerste antwoord ik: we moeten de armen metterdaad ook lief hebben, in zover zij, samen verenigd en georganiseerd, bezig zijn te strijden om hun situatie te verbeteren. We moeten doen als Christus, die allen heeft lief gehad, maar die de armen heeft bevoorrecht met zijn intense liefde. Ten tweede zeg ik: het is goed zoals u voor de zaak van de armen, de marginalen, de derde wereld te hebben gekozen. Maar pas op dat u met als excuus uw bezorgdheid voor de verre armen en de georganiseerde armen, de armen in uw naaste omgeving niet verwaarloost. Een dichtbijzijnde arme is je moeder, Waarom ben je haar ongehoorzaam en treiter je haar? Een dichtbijzijnde arme is je leraar. Waarom ben je zo brutaal en liefdeloos tegen hem? En waarom heb je met geweld en kneepjes je schoolkameraad belet tegelijk met jou de klas binnen te gaan, zogenaamd omdat hij andere politieke opvattingen heeft dan jij? Jij bent voor de grote zaak van de vrede. Uitstekend, maar laat de woorden van de profeet Jeremias in jou niet bewaarheid worden, namelijk de volgende. Zij roepen vrede, vrede, en er is geen vrede. De vrede kost inspanning. Zij komt niet tot stand door woorden alleen, maar door offers en concessies, waartoe allen uit liefde bereid moeten zijn. En zij is ook niet te bereiken door menselijke krachten alleen. Gods tussenkomst is daarvoor nodig. Dat is de kerstboodschap van de engelen, een van de mooiste dingen die u, beste Sint-Lucas, ooit heeft geregistreerd. Vrede op aarde, voor de mensen die God lief heeft. Maart 1974.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maandag zijn we er weer terug voor een nieuwe uitzending. Maar natuurlijk gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Weet, God rust op wie hem vrezen, die van hem de genade verbeiden. Komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 18. Weet, God rust op wie hem vrezen, die van hem de genade verbeiden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot volgende week.